Thanks for Coming, the sex ed you wish you'd had. Mijn naam is Anna Mara Jansen en bij Thanks for Coming bespreken we alles wat je altijd al wilde weten over seks en seksualiteit. Iedere week ga ik met een opwindende gast in gesprek om mythes te ontkrachten en feiten te verspreiden. De clitoris is geen knopje en libido bestaat niet. Van seksueel plezier tot slutshaming, van sekstoys tot je stoutste dromen. Let's talk about sex. Vandaag is mijn gast Milou Delen. Milou Delen is schrijver, journalist, spreker, activist en feminist. Ze schrijft onder meer voor Het Parool, Volkskrant Magazine, Vice en Linda Meijden. Met Daan Borrel schreef ze in 2020 Krabben van vrouw tot vrouw als oproep tot meer solidariteit tussen vrouwen. Elkaar optillen in plaats van naar beneden halen. In 2022 schreef ze Hoe doen we het? Een zoektocht naar het seksleven van vrouwen, waarin ze bekende vrouwen interviewde over hun seksualiteit en visie daarop. Met Katelijne Blok maakte ze de serie Het F-woord over feminisme anno nu. En onlangs lanceerde ze de cursus Hoe word je succesvol freelance journalist, die ze maakte samen met haar moeder Barbara van Beukering. Overal waar Milou komt, spreekt ze zich taboe doorbrekend uit over seksualiteit en gelijkheid. Milou, wat heerlijk dat je hier bent.
Ja, dankjewel voor de mooie introductie. En ik vind het ook echt heel leuk dat ik hier ben.
Ja, echt super fijn. Ja. Ben ik iets belangrijks vergeten? Zeg je van, nou Anna, ik heb ook dit gedaan.
Nee, ik vond het wel heel compleet.
Ja?
Je had ook gewoon kunnen zeggen, journalist, schrijver.
Ja.
Dus ik was hier heel blij mee.
Nee. Ja, ik dacht ook voor vandaag, voor het gesprek, is het wel ook van belang dat jij ook echt feminist bent en activist. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over hebben.
Ja, ben ik altijd. Dus.
Ja, ben je eigenlijk altijd. Ja, precies.
Zet ik niet ineens uit.
Nee, ja. Dat is gewoon deel van de identiteit.
Ja.
Ja. Ik las wel ook dat je volgens mij vanaf dit jaar iets heel leuks gaat doen, ook met ouders en kinderen voor de Volkskrant.
Sinds dit jaar eigenlijk heb ik iedere zaterdag in de Volkskrant Magazine, de zaterdag bijlage van de Volkskrant, een rubriek. En dan vraag ik elke keer aan een ouder, wat wilde je graag meegeven in de opvoeding en aan het kind? Het kind wat dus vrijwel altijd 18 plus zou zijn. Dus kind kan ook 80 zijn. Of nou ja, dat zou niet kunnen, maar 50. vraag ik of dat is gelukt.
Oh, wauw.
Ja, heel leuk.
En ga je denk je ook een keer iets vragen over seksuele opvoeding?
Ja, zeker. Ja?
Ja? Ja. Oh, ik ben benieuwd.
Ja.
Heel leuk.
Ja.
Ja, ga ik dan zeker delen.
Misschien jij met een van je... Oh ja, misschien jij.
Oh, met een van mijn ouders.
Ja, met een van je
ouders. Ja, lijkt me leuk.
Oh ja, nou okay. Kijk.
Nou ja.
Kijk, zo regel ik dat dus.
Ja. Zo gaat dat dus bij me. Hey, ik heb je natuurlijk uitgenodigd omdat je een enorme voorvechter bent, ook van vrouwelijke vrijheid en seksualiteit, genot. En dat je ook wel echt onvermoeid strijdt tegen seksisme. Dus dat doe je al heel lang en daar wil ik ook veel meer nog over vragen. Maar we beginnen altijd met de vraag, hoe was jouw eerste keer?
Eerste keer seks.
Ja.
Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat is dan de eerste keer? Toen ik opgroeide, of toen ik seksueel actief werd, dacht ik dat de eerste keer penetratie was. Zo dacht ik er toen over, nu niet meer. Dus ik dacht dat ik voor het eerst seks had, dus destijds had ik op mijn 14e voor de eerste penetratie. Dat was met mijn eerste vriendje. En die woonde hier toevallig om de hoek.
Misschien straks heb ik gedacht.
Ja. Ja, en daar, dat was, we hadden het zeg maar zo opgebouwd, want ik dacht dat dat hoorde. Dus we hadden dan eerst, een paar maanden gezoend en dan gevingerd, dan gemasturbeerd, dan orale seks. Dus we hadden het een beetje opgebouwd, omdat ik dacht dat dat hoorde. En ik dacht, penetratie is dan de heilige graal, daar bouwen we naartoe, zeg maar.
Ja.
Dat was eigenlijk allemaal wel heel fijn met hem. Kijk daar heel goed op terug. Ik legde wel natuurlijk die enorme druk op die penetratie. Maar ik kijk daar... Ja, het was echt super fijn om voor het eerst met hem dat te ontdekken.
Ja.
Toch wel iemand,
en hoe kijk je erop terug dat je die... Want weet je dat het best wel heel typisch Nederlands is, de seksuele stappencarrière? Dus dat zo het opbouwt. Ja.
Oh, we zien dat het iets Nederlands is.
Ja, waar wij dus best wel wat bij ons iets is. Dat vertellen we ook altijd in, als we trainingen geven over seksualiteit aan professionals. Dus het is grappig dat jij, ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord, dat iemand dat ook echt zelf zo heeft bedacht. Ja, zo van, dus dat hebben wij. En hoe is je dat bevallen? Denk je van, dat was ook wel, dat stapsgewijze. Dat...
Nou, toen volgens mij best wel goed. En als ik er nu op terugkijk ook wel hoor. Maar eigenlijk sta je best wel ver af van je gevoel. Want ik dacht dat het hoorde. Ik dacht, je bouwt het op. Maar misschien was het toeval dat ik ook me daar dat ik dat wilde of dat zo voelde, maar dat weet ik helemaal niet, want ik luister meer naar wat ik dacht dat hoorde dan wat ik daadwerkelijk voelde.
Ja.
Maar.
Want met alle kennis van nu, je hebt natuurlijk heel veel geleerd daarna nog. Hoe kijk je erop terug? Waarvan denk je van, dat had ik misschien meer gegund of had ik nu dan misschien anders gedaan?
Ja, ik denk dat ik iets, dat misschien die penetratie gewoon iets minder belangrijk had gemaakt.
Ja.
Want dat was uiteindelijk inderdaad, dat volgens mij vond ik dat toen, dat ik dacht, oh, huh? Want ik had wel eens dromen gehad over penetratie, heb ik nog steeds wel eens. En dan droomde ik altijd dat dat heel lekker was, ja. Zeg maar. Gewoon als je gewoon meteen die piemel erin en dat ik dan, ja. Dat ja. Ik, heb je dat ook, ja, dat soort dromen? Ja. En ik weet nog wat ik dat toen een beetje van tegenvallen, want ik dacht, oh, huh? En ja. Ik was toen nog helemaal niet zo dat ik mezelf ging vingeren tijdens penetratie. Want dat, nee. Daar wist ik nog helemaal. Dat kwam volgens mij wel toen. Maar dat wist ik toen nog helemaal niet. Dat lekker was. Dus ja, volgens mij vond die penetratie toen een beetje. Oh, dat was het, ja, dus. Het ook een beetje pijn.
Klein en, beetje teleurstelling.
Ja, precies.
Oh, is dit dan waar het allemaal om te,
ja,
doen is?
Ja,
ja, precies.
Maar overal was het was gewoon fijn.
Ja, ja, leuk. Ja. En seksuele voorlichting. Jij hebt volgens mij het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam gezeten. Ja. HLZ, ja. Heb je daar seksuele voorlichting gehad? Of hoe was dat?
Ja, ik kan, ja, wat vaak mensen zullen zeggen, maar wat ook bij mij zo was, wat ik me nog kan herinneren, was inderdaad een banaan met een condoom.
Ja.
En inderdaad dat biologieboek waar dan, ja, waar dan wat plaatjes in stonden, maar daar hield het ook echt wel op. Wat, ja, ik me kan herinneren is helemaal niks.
Ja,
ja. En vanuit thuis kreeg ik best wel. Mijn ouders, ik ben opgegroeid in Amsterdam en die waren ook hier om de hoek toevallig. Alles hier om de hoek. En die waren wel heel open.
Ja.
Dus mijn ouders zeiden altijd, mijn moeder was toch dan degene die dat meer zei, maar van je moet doen met je lijf en met je seksualiteit wat je wil. En je bent geen afgelikte boterham als je dingen doet die je zelf wil. En je mag, nou, dat, dus dat. Zij wilde niet dat wij werden geslutshamed of dat wij er angst voor kregen. Dus daar waren mijn ouders heel open over. Mochten ook altijd jongens, toen nog vooral jongens, blijven slapen. En dat was eigenlijk allemaal wel oké. Maar ja, we hebben het. Ik heb het met mijn moeder nooit gehad over de. Ik zeg nog steeds clitoris. Clitoris. Ja. Daar werd dus niet over gehad.
Nee.
Over klaarkomen en zo. Dus dat weer niet.
En inmiddels, ja, wel, want jij schrijft volgens mij, ik weet even niet voor welk blad, maar ook wel eens zo'n soort column met je moeder, dat je dan, dat, ja, jij het zegt en zij, en dat jullie dan ook kijken naar hoe dat in de, ja, tijd past.
Ja, precies. Ja, dat hebben we voor opzij lange tijd gedaan. Ja. Inmiddels niet meer, maar dat klopt. En ja, we hebben het er nu wel eens over gezegd. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat niet heb gedaan.
Nee, want dus, zij wist, ja, het wel.
Ja.
Oké, okay, ja.
Ja. Ja, volgens mij zei ze van wel. Dus echt wel heel openhartig. Vooral als de seksuele opvoeding, als ik het ook vergeleek met vriendinnen waar het echt taboe was.
Ja.
Mijn moeder zei ook, ja, je vader en ik hebben nog seks. En dan zat ik altijd, eeuw. Maar dan, ja, zo, ja, dat, ja. Dus het was wel, het was echt geen taboe. Maar uiteindelijk die echte gesprekken over seks waren er ook niet echt. Nee.
Nee, dus eigenlijk zelfs waar het heel vooruitstrevend is, zoals bij jullie,
ja,
is de vraag waar wordt er nou echt over seks gepraat? Ja. Blijft eigenlijk staan.
Precies.
Als je het er misschien, ja, nu met vrienden wel over hebt of met je partner.
Ja. En volgens mij zegt mijn moeder ook wel eens, maar jullie wilden het er ook niet over hebben. Nee. Weet je wel, dat zeggen ouders dan ook vaak over, ja, meerdere onderwerpen. Maar dat was ook zo.
Ja, en dat komt eigenlijk ook wel omdat ouders natuurlijk vaak een beetje te laat beginnen met erover praten.
Ja.
En dan rond de puberteit denken, ja, maar nu willen ze niet meer.
Precies.
En dan, ja, nee. Want die vragen stellen kinderen, ja, juist daarvoor.
Ja. Ja, ik weet ook nog wel eens dat mijn moeder dan vertelde dat ze wel eens met een vrouw naar bed was geweest.
Oh ja.
Toen was ik tiener ook. Ja, dus ze vertelde wel eens wat. Maar ja, wel.
Nou,
inderdaad,
en
ja,
ook een mooi bruggetje naar dat jullie dus geen afgelikte boterham waren als je ook seks had.
Ja.
Jij hebt je ook wel echt behoorlijk ingezet de afgelopen, 10 jaar. In 2015 kwam dat filmpje.
Van 2017. Maar, ja, 2015
okay.
werd ik lid.
Oh, toen werd je lid. Maar laten we daar niet al te uitbreiden over hebben, want dat heb je al zo vaak,
ja,
allemaal verteld.
Ja, precies.
Maar ik denk wel even over slutshaming en de dubbele seksuele moraal.
Ja.
Jij hebt dat dus vanuit huis uit niet meegekregen.
Nee.
Hoe kwam het dat jou, is dat denk je eigenlijk ook de reden dat het jou opviel bij Vindicat of bij hoe er werd omgegaan in onze maatschappij met mannelijke seksualiteit en vrouwelijke seksualiteit, dat jij dacht, hé, dit klopt helemaal niet met mijn beeld? Of hoe was dat voor jou?
Ja, slutshaming was er natuurlijk eigenlijk ook al op de middelbare school, zeg,
ja,
maar. Dus ik deed dat zelf ook overigens, hoor. Ik kon ook over vriendinnen die dan een jongen hadden gepijpt op een feestje of zo. Of niet op een feestje. Gewoon, ik kon dat ook sletterig vinden. Dus dat slutshamen is er natuurlijk altijd, ja, al wel. Maar bij Vindicat, waar we inderdaad niet te lang over doorgaan. Maar daar was ik echt in shock. Omdat het verschil was zo duidelijk. Ik dacht echt, huh, maar de enige reden waarom vrouwen hier. Het seksisme was zo duidelijk. Mannen mogen dit wel, vrouwen mogen dit niet. Ik heb het nog nooit zo duidelijk ergens gezien als daar. Dus ja, ik was daar wel, ja, echt, ik was echt in shock.
Ja.
Ja.
En misschien toch ook voor luisteraars die misschien nog nooit hebben gehoord van de dubbele seksuele moraal of van slutshaming. Wil je even gewoon uitleggen, waar gaat het eigenlijk over?
Ja, slutshaming, mijn definitie daarvan is van dat je een vrouw, meisje uitscheldt voor slet. En ik denk dat iedereen in haar leven daar wel eens mee te maken krijgt. Of het nou gaat of je een kort rokje aan hebt, of over je aantal bedpartners, of gewoon omdat je vrouw bent. En de dubbele seksuele moraal gaat over dat jongens meer, dus ik zei altijd meisjes stoer, meisjes een hoer, hij stoer, hij stoer zijn hoer. Dus als meisjes of vrouwen naar bed gaan met meerdere mannen bijvoorbeeld, zijn ze geen wifey material meer, zijn ze sletten. En mannen zijn juist vet, het is juist cool om meerdere bedpartners te hebben. Dus het letterlijk tegenovergestelde van elkaar.
Ja, en als je nou eens kijkt naar de jaren dat jij de barricade opgaat, is er iets veranderd?
In de maatschappij of bij studentenverenigingen?
De eerste maatschappij.
Het onderwerp speelt veel meer. Dus het komt natuurlijk ook omdat ik me er meer in ben gaan inzetten. En dat ik me daar in deze wereld nu meer bevind. Maar volgens mij speelt het ook wel echt meer. Want mijn filmpje, mijn studententijd was een half jaar voor de MeToo-movement.
Ja.
Dus slutshaming, feminisme. Voor mij was het allemaal helemaal niet duidelijk wat het allemaal was eigenlijk. Het was meer een onderbuikgevoel wat ik heb vertaald naar een statement. Maar dus ik denk wel dat er echt heel veel is veranderd. Heel veel van deze boeken zijn toch ook bijvoorbeeld afgelopen jaren uitgekomen.
Ja, zeker.
Ik denk dat er wel heel veel verandert. Ja.
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 En wat is het denk je in jou dat jij in een tijd waarin het nog niet zo heel erg overal was, want ik denk ook als we kijken naar de afgelopen 10 jaar dat het echt in alle media, alle ook soort mainstream media, schrijven over seksualiteit, over gelijkheid, over MeToo, over het is echt wel
een thema.
Enorm.
Ja.
Maar dat was eigenlijk niet toen jij je er publiekelijk tegen inzette, tegen verzette.
Ja.
Dus wat is dat denk je in jou dat jij... Dat durft ook.
Ja, misschien ook voor de luisteraar die het niet weet. Ik heb me dus uitgesproken tegen slutshaming en seksisme bij die vereniging.
Ja.
En dat werd opgepikt door de media. Maar ik weet niet. Ik vond het gewoon oneerlijk. Ja. Ik dacht gewoon, ik had er helemaal geen woorden voor. Hè? Ik had gewoon, ik wist ook nauwelijks wat feminisme was. Ik dacht alleen, jongens mogen dit wel. Of mannen en meisjes mogen dit niet. Vrouwen mogen dit niet. Dat is oneerlijk.
Ja.
En dat was eigenlijk wat ik zei. Van waarom is dat zo?
Dus misschien eigenlijk ook wel gewoon een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Ja,
hoe kan dit?
Ja, maar eigenlijk een heel simpel gevoel eigenlijk. Ja. Want ik bedoel, ik dacht, hoe kunnen jullie dit niet zien?
Ja.
Of hoe kunnen jullie het wegwuiven?
Hoe kunnen anderen dit ook weten? Ja. Hoe kunnen we dit met z'n allen in stand houden?
Ja, maar ik vond dat echt ongelooflijk. Maar ik had er helemaal geen woorden voor. Ik bedoel, ik kende het woord patriarchaat niet. Ik kende het woord seksisme ongeveer nog ineens. Dus dat was gewoon een gevoel van, ik vind het oneerlijk dat dit gebeurt en daar moeten we iets tegen doen. Ja, gewoon een sterke, het klinkt ook met, ik vond het gewoon oneerlijk.
Ja.
Daar heb ik me gewoon over uitgesproken. Gewoon, dit is niet oké. Eigenlijk zo simpel als het is.
Ja, precies, want dat is natuurlijk ook wel ergens soms de grap met al deze thema's rondom seksualiteit en gendergelijkheid. Het is ook weer niet zo ingewikkeld.
Nee.
Maar het is wel echt heel belangrijk en het speelt wel nog steeds.
Ja.
Want als ik bijvoorbeeld denk, ik heb ook heel veel gastles gegeven op bijvoorbeeld mbo's in Amsterdam. En dan zeiden studenten ook wel vaak, ik vind het eigenlijk gek dat ik meiden dan goedkoop vind en jongens eigenlijk stoer. Maar ik vind het eigenlijk wel.
Ja.
Dus een soort innerlijke strijd van, ik wil er eigenlijk niet in geloven. Maar het is toch eigenlijk wel een beetje goedkoop als meiden dat dan doen. En als die dan maar met iedereen naar bed gaan.
En ging je dan doorvragen maar waarom dan?
Ja, en vaak wisten ze dat gewoon niet. Dan zeiden ze van, het is eigenlijk ook wel raar. Het is ook wel raar, mevrouw.
Ja.
Maar dat vond ik wel heel mooi om te zien. Dat je, het zit wel echt op de een of andere manier echt wel diep.
Ja.
Dat zo is. Nou, je ziet het natuurlijk op heel veel verschillende plekken. Weet je eigenlijk of de seksuele voorlichting al beter is op jouw oude school?
Geen idee.
Nee.
Ik heb sowieso heel veel de behoefte om daar een keer langs te gaan. Ik droom heel vaak over mijn middelbare schooltijd.
Oeh, wat voor dingen droom je?
Ja, gewoon over de lokalen daar, over de leraren. Oh ja. Echt. En ik heb nog wel een vriendinnengroep van de middelbare school. Dan vraag ik altijd, wie wil er mee? Dan zegt iedereen, dat jij zo die drang hebt om terug te gaan. Maar ik heb dat heel erg. Dus dan zou ik dit soort vragen ook kunnen stellen.
Nou, en wat zou je willen doen? Want jij zou toch gewoon even daar ook allemaal dingen kunnen gaan vertellen?
Ja.
Als ze niet per se lesgeven, maar ze kunnen jou toch gewoon uitnodigen. En dan komt iedereen lekker in de aula. Ik weet niet of wie er was, maar dat stel ik me wel zo voor.
Ja, misschien moet ik je laten vallen dat ik dat wil. Nee, ik zou sowieso heel graag een keer langs willen gaan. Maar ik heb geen idee of de... Wat denk jij? Denk jij dat het verbeterd zou zijn?
Nou, ik weet het. Of tenminste, ik weet het niet op alle scholen.
Nee.
En ik hoorde deze week ook weer een verhaal van een student die dan had gehoord ergens in Nederland, zij was 21, dat zij gewoon een gat heeft en dat meiden niet aan seks horen te denken, dat het niet gezond is. En dan zakte moed me wel weer een beetje in de schoenen dat ik denk van oké, we gaan wel heel langzaam. Maar ik weet ook dat er dingen veranderen. En toevallig weet ik van het zusje van een vriend van mij dat de seksuele voorlichting op mijn oude middelbare school, dus het Geert Grote College, ook in Amsterdam, dat het daar wel beter is geworden.
Oh.
Dus dat daar dan ook wel uitgebreid werd verteld over pijpen en over wat het dan is. En dat ze alles mochten vragen. En
oh,
dat was bij ons echt niet.
Ben jij daar nog een keer terug geweest om wat te vertellen?
Ja.
Oh.
Ja, op een soort voorlichtingsdag voor een paar klassen.
Oh, joh.
Ging daar weer heen met die klit en dan...
Ja.
Nou, dit weet u waarschijnlijk niet. Maar ja, je blijft natuurlijk ook wel vaak herhalen. Even kijken. Jij hebt een heleboel dingen gedaan. Zei ik net al tijdens de intro. Je doet eigenlijk heel veel verschillende thema's. Maar één die ik wel heel erg belangrijk vind is krabben.
Oh ja.
Dat is natuurlijk al wel een tijdje geleden.
Ja.
Wat is daar achter het idee geweest?
Ja, krabben, hij ligt hier.
Ja. Hou maar even naar boven. Ja, we hebben ook beeld. Dus voor de mensen die alleen luisteren, er liggen hier allemaal boeken op tafel. En onder meer natuurlijk Milou's boeken Krabben van vrouw tot vrouw en hoe doen we het?
Ja, wat het idee was, we onderzoeken in krabben het krabmanteffect. En dat betekent, als er een krab in een man zit, dus letterlijk het dier een krab, dan en ik wil er makkelijk uit, dan kan dat. Ja, maar zitten er meerdere krabben in een mand en eentje wil eruit, de krabben die andere die krab omlaag. En dat is eigenlijk een metafoor voor vrouwen. Dus zodra een vrouw zich uitspreekt of iets doet, dan is de neiging van vrouwen vaak niet om haar juist een extra setje omhoog te geven, maar juist om haar naar beneden te halen. En dat hebben we onderzocht, waarom we dat doen en vooral ook hoe we de tegenhanger daarvan, sisterhood, noemen wij het in het boek, hoe we dat kunnen bereiken. En vrouwen doen dat dus, is onze conclusie in het boek, een van de conclusies, is omdat er minder ruimte is voor vrouwen. Dus omdat we in een ongelijkwaardige wereld nog leven, in het patriarchaat.
Ja.
Omdat er minder ruimte voor vrouwen is, is het moeilijker om elkaar te supporten. Dus om een concreet voorbeeld te geven, vind ik altijd een goed voorbeeld. Margriet van Hees, cultuurwetenschapper, die vertelt over een voorbeeld dat bijvoorbeeld de hoogleraren, of volgens mij op de UvA, maar misschien sowieso op universiteiten, 1/4 daarvan is vrouw en 3/4 is man. Wat eigenlijk al heel raar is, hè? Ik bedoel, dat we daar überhaupt, dat is bizar. Maar, en wat er dus gebeurt als er een plekje vrijkomt, hebben mannen, er is meer plek voor mannen om die functie er zijn meer functies voor mannen. Dus mannen kunnen elkaar bij wijze van spreken eerder bellen van, hey, niet dat het zo gaat, maar jij kan ook solliciteren, want er is meer plek. Maar als je als vrouw met z'n allen om één plekje moet vechten, dan ga je elkaar dus krabben.
Ja.
Want dan wil je allemaal, zit je op dat plekje, wil je dat plekje. Dus even heel erg een Jip en Janneke taal, maar dit is wel waar het op neerkomt.
Ja.
Dus vrouwen zijn niet van zichzelf krabben. We zijn niet vanzelf van nature dat we elkaar maar naar beneden willen halen. Maar het komt dus, wij zeggen ook in het boek, we zijn geen krab, maar wordt tot krab gemaakt. Dus we
eigenlijk ook weer een beetje erboven.
Ja, precies.
Nee, Joop Smit.
Nee.
Bouvard,
toch?
Ja.
Dus wij leren dat de ruimte die er is, dat we die moeten bevechten. Dus zodoende. En dat is ook, er is ook minder ruimte om boos te zijn, om geil te zijn, om ambitieus te zijn. En dat komt op heel veel vlakken terug. Dus.
En hoe vertaal jij dit naar je eigen leven?
Hoe dit in mijn eigen leven voorkomt?
Ja, of hoe jij er zelf mee omgaat, ook nu je dit weet.
Ja, ik probeer het echt zo min mogelijk te doen. Krabben. En ik heb dat zelf ook echt wel gedaan. En ik bedoel, ik zal het vast nog steeds wel eens doen. Maar ik probeer me daar echt heel bewust van te zijn. Ik bedoel, je mag natuurlijk wel kritisch op vrouwen zijn. Je hoeft niet met iedereen best vriendin te worden. Dat is natuurlijk ook, daar kom je ook. Ik bedoel, dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik probeer wel heel vaak te bedenken als ik iets onaardigs denk over een vrouw. En dat wil tegen iemand wil zeggen van. Is dat inhoudelijk op iets gebaseerd? Of heb ik gewoon zin om haar even naar beneden te halen? Zeg maar.
Ja.
Dus, en krabben is ook nu onder vriendinnen echt een beetje zo'n woord. Van, oh, is het krabben als ik het even krab? Ook soms even krabben. Even, ik wil het even, weet je wel. Of is het krabben? Een beetje zo.
Ja.
En ik heb er zelf ook veel mee te maken gehad. Ik hoor heel vaak van vrienden. Dat trouwens nu wel minder. Maar van vrienden van, ik weet gewoon dat er vriendinnengroepen zijn die mij irritant vinden. Dat hoor ik dan van vrienden.
Oh, echt?
En dat is gewoon krabben op zich. Ja. Behalve als ze ook inhoudelijk heel redenen hebben. Maar van ze vinden jou heel irritant. En dan denk ik, dat is volgens mij ook, je kan me ook irritant vinden. Maar ook omdat ik ruimte inneem. Dus uit die krabbenmand ga, dat ik, maar goed. En jij, heb jij
ik zat ook nog te denken, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat jij, denk ik, je neemt ruimte in, maar je zegt denk ik ook heel veel dingen die heel veel mensen denken, maar niet durven.
Ja.
En dat ik denk dat mensen dat soms ook spannend vinden, en dan misschien vrouwen in het bijzonder, dat ze ook wel denken van, wow, je kan dat dus eigenlijk wel gewoon zeggen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel bevrijdend, denk ik, voor een hele grote groep mensen in de wereld, dat jij dat doet.
Ah,
ja, zeker. En maar voor mensen natuurlijk ook soms bedreigend.
Ja.
Dat ze dan denken, oké, wacht. Ja.
Ja.
Ja. Ik heb het zelf denk ik ook wel eens gedaan, maar ik merk dus in mijn omgeving, en ik denk soms wel dat het ook door jullie boek komt, want je hebt het geschreven met Daan Borrel, dat mensen echt actief ook zeggen van, ja, maar wij vrouwen moeten elkaar juist ondersteunen.
Ik hoor het ook heel
echt
veel.
Echt veel vaker.
Ja,
en ik denk
hè?
Dat het daar echt, ik bedoel vast niet alleen met het boek, maar zeker
bijgedragen,
ook. En dat de term ook bekender is van, oh ja, maar is dit, nou, wat jij net ook zegt, is dit nu krabben? En dat mensen dat eigenlijk niet willen. En veel meer dat sisterhood. En,
Ja, wat leuk om te horen. Ja, ik heb het gevoel dat ik ook heel vaak met Daan zit. Want ik lees het nu. En hoor veel meer van inderdaad empower, op mijn hoofd. Ik bedoel, we hebben dat niet bedacht. Maar ja, leuk. Ja.
En wat ik ook wel denk, kijk, op de universiteit. Daar zullen dan misschien meer plekken zijn voor mannen. Waarschijnlijk. Alleen op heel veel dingen denk ik ook. Ja, er is gewoon genoeg plek aan de top. Dus laten we juist wel gewoon meer ruimte maken daar.
Ja.
Door er gewoon meer met elkaar te zijn.
Tuurlijk. Ja.
En gewoon die ruimte dan maar te bevechten, maar dan wel samen.
Ja.
Want waarom eigenlijk niet?
Ja. Ja.
Ja.
Het is echt, echt heel belangrijk. En het is ook een gevoelig onderwerp, omdat je al snel ook de verantwoordelijkheid bij vrouwen legt.
Ja.
Maar vrouwen hebben ook een verantwoordelijkheid. Maar ik bedoel, dit gaat over machtsstructuur. En uiteindelijk, wat is ook weer altijd, don't fix the women, fix the system. Daar ben ik het ook mee eens.
Ja.
En dat schuurt dan misschien met als je ook zegt dat vrouwen ook iets moeten doen. Maar het is natuurlijk, we kunnen ook iets doen. En als we iets kunnen doen, is dit het, vind ik.
Ja.
Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening.
Nou. Ja, daarvoor ben je er ook vandaag.
Ja, ja. En ik probeer ook, dat is wel een kleine concrete tip, misschien ook voor luisteraar. Ik probeer ook echt vaak vrouwen naar voren te duwen. Ja, dus daar ook actief. Dus als iemand inderdaad aan mij vraagt, ken je nog iemand die, of ken je nog een fotograaf voor dat? Ik probeer dan echt na te denken, oké, welke vrouwen ken ik die? Ik denk echt eerst aan vrouwen. Dat is echt, dat kan iedereen doen.
Ja, van, zeker.
Ja, dat vind ik.
Ja, en heb je dan ook nog een idee van, want je hebt natuurlijk ook wel dingen zoals wit feminisme. Dus dat er maar voor heel bepaalde groepen eigenlijk dingen vooruit zijn gegaan dan voor misschien andere groepen mensen. Is dat iets waar je ook op mee bezighoudt?
Ja, we hebben in Krabbe zo geprobeerd zoveel verschillende mogelijke vrouwen te spreken. Dus daar hebben we het ook zeker over gehad. Want vrouw, ja, zeker. Ja, dus dat is ook een thema in het boek. Ja. Intersectioneel feminisme komt ook zeker naar voren.
Ja, wel leuk. Ik had het ook opgeschreven als vraag intersectioneel feminisme. Want dat, ik heb jou natuurlijk gegoogeld, allemaal dingen over je opgezocht. We kennen elkaar al, maar ik dacht, ik moet ook even inhoudelijk goed weten.
Ja.
Intersectioneel feminisme, wat is dat?
Ja, dat wij vertellen, of noemen het ook in Krabbe, intersectioneel feminisme. En wij schrijven daarin dat als je als witte vrouw krijg je, zeg maar, kan je te maken krijgen met seksisme. Maar als vrouw van kleur ook met racisme. Dus een kruisbegrip. Dus je positie in de maatschappij wordt niet alleen bepaald door je huidskleur of je gender. Maar ook door allerlei verschillende dingen. Sociale klasse, seksuele voorkeur en zo. Dat bepaalt je positie in de maatschappij. Dus ik kan als witte vrouw veel meer privileges hebben dan een zwarte transman. Dus ik kan iemand nog wel man zijn. Ja. Maar als je snap je? Dus
kijk naar alle verschillende intersecties, dan
heb ik meer. Dus alleen vrouw zijn is, dat is, kan je meer privileges nog hebben.
Ja, precies. Ja. Dus het is ook heel goed om te kijken eigenlijk naar al die verschillende kanten.
Precies.
Ja,
zeker.
En ons daar ook bewust van te zijn.
Ja,
zeker. Heb jij eigenlijk nog boekentips daarover? Of dat je denkt, mag ook later worden, dan zet ik het in de show notes.
Ja,
en dan kunnen mensen laten kijken of er daar mooie boeken voor zijn. Zijn er vast.
Ja, sowieso. Oh nee, ik maak me even een lijstje. Ja.
Ja. Ja. Allemaal goed. Er zijn zoveel goede boeken ook. Ik denk, hebben we eigenlijk wel genoeg tijd in ons leven om het allemaal te lezen.
Echt zo op mijn nachtkastje.
Ja,
heb jij dat ook?
Ja, maar ik lees wel best wel snel. Jij denk ik ook. Dat scheelt wel.
Ik probeer nu ook een uur eerder naar bed te gaan en dan een uur in bed te lezen.
Goed.
Ja.
Wat goed.
Heerlijk,
ritme.
Ja.
En drink je dan ook niet in januari? Is
precies. Dus daarom is het ook makkelijker. Want als ik wel drink, dan ben ik vaak ook s'avonds, als ik veel in het weekend drink, wil ik gewoon een stomme serie kijken in bed. Weet je wel?
Ja, dan heb je gewoon, dan heb je gewoon de hersencapaciteit.
Nee. Dan wil ik gewoon vermaakt worden door trash tv.
Ja, precies. Inderdaad.
Ja.
Deze aflevering wordt gesponsord door Mail & Female. Mail & Female is dé feministische seksshop van Nederland met een prachtige winkel in Amsterdam op de hoek van de Vijzelgracht en de Weteringschans. male en female komt al meer dan 35 jaar op voor seksueel genot en gelijkheid. Ooit begonnen als een mail order service voor en door vrouwen, zijn zij uitgegroeid naar een veilige plek voor iedereen. Alle genders, van jong tot oud, educatief en opwindend. Een plek waar inclusiviteit, kwaliteit en kennis centraal staan. Toen ik 18 werd, kreeg ik van mijn moeder een cadeaubon voor male en female, waar ik met mijn vriendin Tatjana iets ben gaan uitzoeken. Toen was het al een fijne ervaring en dat is het nog altijd. Male en female laat zien dat in seksualiteit speelsheid en kwaliteit perfect samengaan. Genot met klasse. Ik raad iedereen aan de winkel te bezoeken, of je nu precies weet wat je wil of je graag laat verrassen. En ben je nou helemaal niet in de buurt van Amsterdam, dan kun je natuurlijk gewoon naar de website gaan en daar een leuk speeltje bestellen. Het geluk is dat wij ook een kortingscode hebben. Ga naar www.mailfemale.com/thanksforcoming en krijg 10% korting op je bestelling. Als het goed is, staat de code thanksforcoming al ingevuld. Is dat niet zo, vul die dan zelf eventjes in. Want dan krijg je dus ook echt de 10% korting op jouw aankoop. Het is een superleuke website. Het zijn supergoeie producten, hoge kwaliteit. En ja, ik zou gewoon zeggen, ga daar eens even lekker browsen. Je kunt ze ook bellen als je denkt, ik twijfel ergens over. Dus nou ja, ga vooral kijken of het nou online is of naar de fysieke winkel. Die ik echt wel heel erg zou aanraden als je een keer een dagje Amsterdam doet. Ga even langs. En nou ja, kijk rond. Het is een heerlijke ervaring. Hey, korter geleden heb je een ander boek geschreven, namelijk Hoe doen we het?
Oh ja, ja.
En daar, die hebben we hier ook liggen. Die zal ik ook even in beeld houden. En dat gaat over een zoektocht naar het seksleven van vrouwen. En daarin heb je eigenlijk allemaal bekende vrouwen. Ja, ja. Alleen maar bekende vrouwen geïnterviewd. En ik ben heel benieuwd als je de balans opmaakt. Van, ja, wat is je opgevallen? Wat?
Ja.
Mogen ook een aantal dingen zijn natuurlijk.
Ja. Jou, wat me is opgevallen is dat vrouwen meer onder seksuele ongelijkwaardigheid lijden dan ze van tevoren dachten. Deze vrouw in het boek.
Oh ja?
Ja, dat viel me echt op. Dus gaandeweg het gesprek, even kijken, concreet voorbeeld. Ja, oh ja, ja, dat viel me. Ja, gaandeweg de gesprekken, er kwamen allemaal thema's aan bod. Seksuele voorlichting, aantal bedpartners, orgasmekloof, seksueel overschrijdend gedrag. Allemaal thema's komen er aan bod. En als ik dan, soms vroeg ik ook aan een vrouw van, heb je daarmee te maken gehad met seksuele, met deze thema's? En allemaal van, oh ja, nee, toch wel. Dus, oh ja. Ja, dus dat viel me heel erg op. Wat alle vrouwen het moeilijkste, of nou niet alle vrouwen, maar merendeel van de vrouwen het moeilijkste thema vonden, of de moeilijkste vraag waar ook een aantal geen antwoord op wilden geven, is het aantal bedpartners.
Ah.
Dat vonden ze het moeilijkst. Opvallend, hè?
Wow.
Dus ze praten over openhartiger over seksueel overschrijdend gedrag. Dat wilde volgens mij iedereen wel in het boek, maar bij bedpartners zei ik, wil dat tegen jou zeggen, maar ik wil niet dat het in het boek komt. Ja, daar zat de grootste schaamte.
Ja, maar dat is eigenlijk ook weer gelinkt aan die dubbele seksuele moraal. Dat het misschien toch, hè, je daalt dan op die ladder. Op eigenlijk de sociale statusladder.
Ja. Ja.
Als je veel bedpartners hebt als vrouw. En dat dus deze heel erg, ik bedoel vooraan. Ik bedoel, ik weet niet iedereen zal me hebben gelezen die luistert. Maar Ellen Laan, Hedy Dancona, Helene van Rooyen, Joy de Lima. Stien, Saskia Noord en nog een aantal. Maar het zijn gewoon ook wel vrouwen die heel uitgesproken zijn over dingen.
Ja.
En dat dus zelfs zij... Dat vind ik altijd heel erg interessant als dan mensen die eigenlijk al op de barricade staan. En dat die dan ook dingen hebben waarvan ze zeggen, ja nee, dat toch liever niet.
Precies.
Dat geeft voor mij eigenlijk alleen maar meer aan hoe diep het dus zit. En dat zelfs dit soort vrouwen dat daarmee...
Te maken, zeker. Ja. En ook en ze hadden dus ook allemaal, volgens mij of vrijwel allemaal te maken gehad met seksueel overschrijdend gedrag.
Ja.
Dat viel me ook op, wat ook geen verrassing was, maar gezien de cijfers. Maar en wat me ook opviel, maar dat kan ook zijn omdat het gaat om Ellen Laan en Hedy Dancona. En volgens mij nog de derde oudste vrouw uit het boek. Nou, in ieder geval goed dat de jongere vrouwen veel meer orgasmes faakten.
Oh ja?
Ja. Ah. En volgens mij vertelde Ellen Laan dat, als ik het goed zeg, dat ook kan komen door porno. Dat meer is iets wat de jongere generatie meer kijkt. En dat je daar natuurlijk leert dat je orgasme moet faken. Dus dat viel me ook op. Maar het kan ook zijn, omdat het Hedy Dancona en Ellen Laan heb je ook twee namen.
Ja, van heb ik
weet niet
jou
of
daar.
Die helemaal representatief zijn voor alle vrouwen van...
Van hun generatie?
Ja.
Nee, maar het is natuurlijk denk ik wel zo. Dat hoorde ik laatst ook van een andere vrouw van hun generatie. Dat als je echt opgroeit zonder porno als in beeld. Want je hebt natuurlijk wel pornoboekjes had je.
Ja.
En zo een beetje onder de toonbank en allerlei plaatjes en tekeningen.
Ja, precies.
Maar porno-videomateriaal, als je dat gewoon nooit ziet tijdens je hele seksuele ontwikkeling, heb je natuurlijk wel echt een ander idee.
Ja.
En als dat het enige is wat je ziet, dan heb je ook weer een heel ander idee van wat je dan blijkbaar zou moeten doen.
Ja, precies.
Dus dat is ook wel, ja, ook ja, grappig.
Dat denk je dat het erg goed voor is, dat porno?
Porno überhaupt?
Ja, gewoon, maar en dan gewoon porno op porno sites, niet...
Niet ethische porno.
Nee, precies.
Ja, is porno ergens goed voor? En dan inderdaad de mainstream porno, dus inderdaad een Pornhub en dat soort dingen. Ik denk zelf van niet, omdat het eigenlijk allemaal beelden zijn die gewoon niet echt zijn. Ja. Dus het is gewoon niet representatief voor hoe echte seks gaat. Want vrouwen komen vaak helemaal niet klaar van penetratie. We hebben niet dat soort lichamen. Ga zo maar door. Maar ik denk op zich dat porno wel... Ethische porno vind ik wel echt heel goed. Want ik denk, het kan heel bindend zijn. En het kan ook als mensen er gewoon eerlijk voor betaald krijgen. En als ze ook het werk doen omdat ze dat graag willen doen. En omdat het op de set allemaal veilig is. En dat ze niet over grenzen worden geduwd waar ze helemaal niet overheen willen. Dan denk ik, ja, porno kan echt geweldig zijn. En ik kan het ook heel geil vinden. En ik kan er ook enorm van genieten. Alleen, het is ook een beetje zo, wat gebeurt er achter het maakproces? Ja. Waarvan ik altijd denk van, ja... Nee, dat gebeurt vaak helemaal niet op een fijne manier, voor zover ik weet. Dus dat vind ik er niet goed aan. En ik denk ook wel, ja, we weten gewoon dat veel jongeren die alleen maar porno zien, denken dat dat gelijk staat aan echte seks. Ja. En dan denk ik wel de porno die makkelijk beschikbaar is, waar je dus niet een account voor nodig hebt, waar je niet voor hoeft te betalen. Dat is, denk ik niet porno die bijdraagt aan seksuele gezondheid.
En betaal jij voor je porno?
Ja.
Oh, wat goed.
Ja.
Ja.
Ja. En ik vind dat ook, ik weet niet of ik dan nu het merk... ik kan het wel zeggen. Ja. Volgens mij gewoon bij Cheeks.
Oh ja, 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 ja zeker. Ja. Ja, ja, ja.
En zij hebben gewoon hele goede dingen. Maar ik heb ook wel echt onbetaalde porno gekeken hoor. Vroeger, toen ik jonger was. Omdat ik dacht dan... Oké, ik ga dit zoeken en ik wil het meteen weer verwijderen. Want stel je voor dat iemand weet dat ik dit kijk.
Ja.
Want vrouwen horen natuurlijk geen porno te kijken. En ik weet ook nog wel dat ik dat voor het eerst dan vertelde aan mannelijke vrienden. En dat zij ook echt zaten van... Oké.
Ja.
Oké, dat is best wel weird.
Ja,
dat ik dacht, ja, maar ik vind het gewoon heel geil.
Ja.
Ja.
Ik heb ook echt gemerkt, maar dat zullen misschien ongetwijfeld ook jongens bij mij hebben gewerkt. Maar ik merkte ook echt welke van de mannelijke bedpartners veel porno had gekeken.
Oh, ja.
Maar goed, misschien hadden zij dat, de mannen die daar nu bewust over zijn, dat ook bij mij. Dat ze dachten, ja. Van zij gedraagt zich ook alsof ze porno heeft gekeken.
Alsof ze porno, alsof ze dat nadoet.
Precies.
Ja, maar zeker, je merkt dat meteen, ja, hè? Vind ik ook. Ja. Ja, ik heb ook inderdaad wel met een soort...
Echt een afknapper.
Terugwerkende kracht, ja. Ook inderdaad wel echt gedacht van, wow, jij deed gewoon precies.
Ja.
In de porno.
Zo onsexy.
Wat leuk dat je dat zegt. Ja, ik heb daar best wel vaak aan gedacht eigenlijk. Maar jij bent de eerste die het zegt.
Oh ja?
Ja, ja. Nee, dat klopt. En ook inderdaad zonde. Want het is natuurlijk ook wel zo dat, kijk, porno, er zitten gewoon heel veel dingen aan. We zouden daar een hele dag over kunnen praten, denk ik. Maar je kunt natuurlijk ook dingen van leren. En er zitten ook best wel leuke dingen in. Alleen het gaat natuurlijk helemaal niet over gevoel of over lichaamsbewustzijn of over... Nou ja, in ieder geval niet onbetaalde porno. Gaat niet echt over diversiteit en over meer dan soorten van seks. Dus dat is denk ik ook wel jammer.
En je hoort ook toch dat vaak dan, vooral mannen dan ook elke keer een stapje heftigere porno willen kijken. Dat ook bij pornoverslavingen vaak wel misgaat. En dat ze dan in de echte realiteit, of tijdens hun seks, dan heel moeilijk meer kunnen connecten. Toch?
Ja.
Omdat je steeds dat heftigere wil.
Ja.
Ja.
En want hoe kijk jij naar porno?
Ja, ik kijk heel weinig porno.
En naar het concept porno?
Oh, ja, wel een beetje saai, maar een beetje hetzelfde zoals jij er naar kijkt. Ja. Dus ik denk dat het meer kwaad doet dan goed. Dus inderdaad gewoon porno op dat soort sites waar je niet voor betaalt. Maar ik moet wel zeggen dat als ik porno... Ja, ik denk één keer in een paar maanden of zo. Maar dan betaal ik er dus niet voor. Als feminist zou dat wel echt... Of gewoon als mens zou dat gewoon moeten. Maar dan zit ik altijd inderdaad zo op die sites... Zo kijk ik echt, hè. Van, welk filmpje kan ik nog, zeg maar, verdragen?
Ja, dus jij doet nu
ik kijk
je hand
wel vaak ook
half voor je ogen.
Ja, zo. Ja, en ik kijk ook vaak op Lotte Lust.
Oh ja.
Daar staan dat vind ik dan goede, dat is dan ook voor mij wel redelijk ethisch.
Ja.
In hoeverre ik dat kan beoordelen. Maar als ik op die porno kijk, echt zo van, wat kan ik verdragen? Wie ziet er niet te jong uit? Wat ziet er, weet je, ik vind heel, en dan voel ik me ook een beetje, en dan heel snel, klaarkomen. En dan ook meteen die laptop, een beetje viezig.
Ja.
Maar dan wel opgewonden raken van...
Van die seks.
Ja, gewoon even snel. Zeg maar.
Ja.
Maar wel echt steeds minder.
Ja.
Dat ik ook steeds meer, als ik er dus naar kijk, dan vragen heb van... wil diegene dit wel? Hoe is dit gemaakt? Ook steeds meer die stem. En
ja, dat, dat het dan toch ook een beetje is, als je eenmaal bepaalde dingen weet, dan kan je het ook niet
nee,
meer zo
nee,
goed
nee,
niet
precies.
Zien.
Dus,
ja, maar ik herken wel heel erg dit ook, dus wel van iets langer geleden, maar van inderdaad je daarna dan heel vies voelen en snel die browser dicht doen en dan zo die computer bijna even zo in een hoek willen leggen van, en dan gaan we weer door met mijn leven.
Ja, oh,
Maar er zou natuurlijk gewoon veel meer goed pornoaanbod kunnen zijn. Ja. Ik weet wel, er zijn wel meerdere goede aanbieders. Ik ga daar ook wel een aflevering over maken. Maar
ik denk dat het, en op mij, dat is ook misschien nog wel leuk of goed om te noemen, dat op, want ik heb dus een schaamlipcorrectie gehad. En dat vanwege esthetische redenen, zeg maar. Terwijl dat kwam ook wel grotendeels door porno. Want zoveel, zeg maar, vulva's zag ik niet.
Nee.
Dus ja, dat zag ik toch voornamelijk daar. Dus dat heeft er letterlijk voor gezorgd dat ik dus een ingreep heb gedaan.
Ja.
Niet allemaal daaraan te wijten, maar speelde wel mee.
Nee, en misschien even twee dingen, want jij zegt schaamlip. Je ook wel eens vulva lip? Maakt niet uit hoor, gewoon even benieuwd.
Ja.
Ja, want ik weet in ieder geval dat er mensen zijn die zeggen van ja, we moeten eigenlijk af van het woord schaamlip, want het is eigenlijk niks om je voor te schamen.
Ja.
Alhoewel natuurlijk ook weer gerelateerd is aan schaambeen. Ja. En ik las laatst dat de term schaamlip eigenlijk alleen maar in Nederland en in Duitsland wordt gebruikt. En dat het bijna overal, gewoon heet het dan labia of gewoon niet een woord waar schaamte of het shame, zeg maar, onder zit.
Ah.
Dus dat is ook wel weer interessant. Ja. Wat dat misschien ook weer met de kerk te maken heeft. Nou ja, ik wil ook niet de kerk van alles de schuld geven. maar dat is één ding. En het andere is inderdaad ook interessant dat we dus correctie noemen.
Ja.
Terwijl er misschien bij jou wel helemaal niks mis was. Ja. Alleen je vond het zelf mooier. En misschien ook op basis van wat je had gezien. Of je wilde dat graag. En dat natuurlijk ook taal altijd zo belangrijk
is.
Ja,
want hoe zeg je dat ook weer correct dan? Labia reductie.
Ja, volgens mij wel.
Ik heb een keer een stuk over geschreven. Dan zeg ik volgens mij ook labia reductie in het stuk.
Ja, ja.
Maar het zit nog helemaal niet tussen me.
Nee, maar dat.
Ja.
Maar het is ook mooi, ook natuurlijk, gewoon als je kijkt naar taal en seks überhaupt. Wat een finesse daar soms in zit. Ja, het wordt nu een beetje rommelig, maar ik moet nu ook weer denken aan abortus. En dat je natuurlijk hebt dat er pro-life wordt gezegd door de anti-abortus beweging. Dus taal is soms zo, doet al zoveel ook, hè?
Zeker, draagt, ja.
Ja. Ja. En hoe kijk jij dan nu terug op, hoe kijk je nu terug op jouw labia-reductie?
Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Dus even kijken, een paar jaar geleden, 21, 22 was ik of zoiets.
Ja.
Ik ben nu 28, dus wel een tijdje terug. Maar ik was er gewoon echt heel ongelukkig mee. Dus mijn binnenste schaamlippen hingen naar buiten.
Ja.
Wat dus heel normaal is.
Ja, want misschien voor de luisteraar wel goed om te weten, dat is eigenlijk meestal zo.
Ja, dat is meestal zo. En ook daar is ook trouwens de afgelopen jaren veel meer aandacht voor gekomen. Want toen ik opgroeide en ging googlen, kwam ik helemaal niks tegen. Dus ik zag voornamelijk het in porno vulva's. En daar was natuurlijk gewoon die porno kut. Dus gewoon een streepje, zag ik vooral.
Ja.
Dus ik ben er wel heel blij mee. En tegelijkertijd besef ik me ook dat het natuurlijk verdrietig is dat je, dat je iets aan jezelf laat doen, wat toch wel toch een ingreep is. Wat niet heel prettig was om te voldoen aan die norm. Dus ik heb nu nog steeds gewoon binnen schaamlippen. Ik bedoel, ze hangen nog steeds uit, maar niet meer zo heel lang. Ja, voor mij zat die schaamte echt, echt wel in die schaamlippen.
Ja.
Of in die labia lippen.
Labia reductie, veel van lippen.
Oefenen. Dus ik ben er heel blij mee. Maar ik ben echt heel erg blij dat als je nu googelt, je hebt natuurlijk die vulva, wat heb je ook, die vulva gallery en allemaal boeken. En hier op tafel. En dat is gewoon ongelooflijk belangrijk.
Veel meer diversiteit.
Ja joh, ja.
Maar het is eigenlijk, ik bedoel, het is ook wel mooi wat jij zegt, want jij bent natuurlijk enorm feminist, dat dit kan daar ook onderdeel van zijn. En dat vind ik denk ook wel goed om te benadrukken, dat, kijk, soms zie ik merk zelf ook wel eens, ik vind bijvoorbeeld muziek van 50 Cent heel leuk.
Ja.
Maar dat kan eigenlijk niet, weet je wel? Hij zegt dingen als ass up, face down en weet je wel, En dan denk ik ook, dat kan ik eigenlijk niet leuk vinden. Ja. Maar ik ben ook gewoon een product van deze maatschappij.
Precies.
En dat is denk ik ook wat je meekrijgt, wat je ziet, wat je leert. Het is niet, denk ik, dat als je dan later in je leven nog heel veel nieuwe dingen leert, natuurlijk kunnen we anders met dingen omgaan.
Ja.
Maar het betekent niet dat dat dus verkeerd is. Of dat je waar je van opgewonden raakt. Of dat je wat voor fantasie je hebt. Of wat voor porno je kijkt. Of wat je aan je lichaam wil doen. Ja, dan kan je ook gewoon feminist zijn.
Tuurlijk. Maar ik moet wel zeggen dat ik daardoor wel mee worstelde. Toen ik die operatie dus zou gaan doen of had gehad, heb ik het eerst aan iemand verteld. Nou ja, ik bedoel aan mijn moeder en aan een vriendin of zo. Maar zelfs geen eens aan mijn zus en aan mijn vader.
Ja.
Omdat ik dacht, maar ik ben feminist. Ik was toen net een jaar helemaal of zoiets daar helemaal mee bezig met feminisme. Ja. Ik dacht, ik strijd voor. Ik vind het belangrijk dat alle soorten vrouwen er mogen zijn. En laat ik ondertussen wel aan mezelf sleutelen. Ik kon dat eerst mezelf niet verantwoorden. Totdat ik ergens las van dat destijds, misschien, ik weet niet of dat nu anders is, maar was het de snelst groeiende cosmetische ingreep ter wereld. En toen dacht ik, ja, potverdikkie zeg. Ik heb me zo lang geschaamd over mijn vulva-lippen. Kijk, dat komt nu al beter, er zit dan meer in mijn systeem. En dan ga ik me niet toch ook nu nog schamen over die operatie. En toen ik daar, heb ik toen een stuk voor geschreven voor Vice over deze struggle, over deze worsteling. Toen kwam ik ook achter hoeveel mensen deze operatie hebben gedaan. En ik krijg ook heel veel berichtjes. En het is echt een onderwerp wat speelt. Ja, dus, maar ik worstelde er wel mee met mijn feminisme. Terwijl ik ook toen dacht, het is een bewuste keus. En ik sta er helemaal achter. En het heeft me gelukkiger mens gemaakt, hoe oppervlakkig dat misschien ook klinkt.
Nee, nou ja. Ja.
Ja.
Fijn. Ja, toch dat het voor jou ik weet goed nog is geweest.
Een vriendin is 10 jaar ouder dan ik. En die had altijd hele kleine borsten. En die zei, ja, maar daar groei je wel overheen. Want ik ben er nu begin 30 ook overheen gegroeid. Misschien was ik er nu wel mee gaan leren leven, had geaccepteerd. Maar ik dacht, 10 jaar, nee, ik ga daar gewoon niet op wachten.
Nee, ga ik niet doen.
Nee, ga ik niet doen.
Nee.
Ik wilde ook nooit gebeft worden en zo.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Herken jij dit of heb je dit zelf?
Nou, met die borsten.
Ja, met die borsten.
Ja, want ik heb ook echt hele kleine borsten, zo ongeveer niet. En ik heb daar nog steeds wel last van. Als in, ik weet nog dat ik niet echt borsten kreeg op de middelbare school. En dat ik toen ook een keer naar de dokter ging. En dat ik, nou, dit is ook echt een verhaal.
Oh, ben heel benieuwd.
Nou ja, dat ik toen ging naar het ziekenhuis, naar zo'n endocrinoloog of zo. Dat is dan met hormonen.
Oké.
En dat was een man. En dat vond ik ook weer eigenlijk best wel grensoverschrijdend. Ik was, nou, hoe oud zou ik zijn geweest? 15 of zo. En hij kwam binnen in die spreekkamer. Ik weet niet of ik met iemand was of alleen. Ik deed altijd best wel veel alleen. En toen deed hij gewoon zo mijn broek naar voren en mijn onderbroek. En toen keek ik gewoon, oh ja, heb je wel schaamhaar?
Hey.
Wat ik trouwens nu ook vulva haar zou noemen. Maar hij wilde dus weten van, ja, heb je wel, zeg maar, de hormonen dat je dus, die puberteit in bent. En dat had ik wel. Dus dat was dan in ieder geval niet dat hormonale probleem.
Maar hij deed gewoon
maar
zo op.
Gewoon hop.
Gewoon niet gewoon, kan je even,
nee,
heb je,
niet,
heb
kan je even je kleren uittrekken of zo.
Ja, of heb je vulva haar? Gewoon,
ja,
gewoon waar moet je het zien?
Ja, ja, precies.
Ik kan ook gewoon zeggen, ja,
maar
nee.
Gewoon echt letterlijk zo, gewoon met twee vingers even die broek. En dat was denk ik de eerste, zeg maar, vreemde. Nou, we gingen wel, mijn ouders waren heel open en vrij met naakt. En we gingen ook gewoon vaak naar de sauna. Dus het was niet dat niemand mij nog ooit bloot had gezien. Maar ik weet wel, ik zal het gewoon nooit vergeten. Dat hij dat gewoon zomaar deed. En dat ik ook echt dacht, hoe?
Oh.
En dat is natuurlijk ook zo raar dat je ook met artsen en zo en geneeskunde, dat we denk ik ook best wel veel soms accepteren. Of hè, dat geloof ik nu wel weer meer wordt geleerd van hoe ga je ook met de patiënt om.
Ja.
Maar
En je kwam daar dus omdat je wilde, omdat je dus...
Dat ik wilde weten of ik ooit nog borsten zou krijgen.
En is dat...
Nee, is niet gebeurd. Nee.
Zijn ze goed? Maar is het niet zo ook, maar dat weet ik niet. Maar toen we opgroeiden was zo die grote borsten was het ideaalbeeld.
Ja,
maar is dat niet nu ook anders? Want met, kijk, lange vulva lippen is nu niet nu de...
De seksnorm.
Nee, dat is nu ook niet het ideaalbeeld in Nederland. Maar,
nee.
Of in de westermaatschappij. Maar met borsten, is dat niet veranderd? Dat
ja,
ook kleine
wel
borsten...
een beetje. Ja.
Ik deed ook van die push-up dingen nu. Of,
zeker,
ja, hoe zie jij dat?
Nou, het is denk ik ook wel binnen onze bubbel... Toch wel een beetje links Amsterdam is dat sowieso, denk ik, helemaal prima.
Ah.
Helemaal geen ding. En ik moet zeggen dat mannen het best wel vaak mooi vinden. Dus dat ik eigenlijk ook wel op een gegeven moment dacht van... Oh, nou, het is dus niet iets waar ik me dan heel erg voor hoef te schamen. Maar ik vind het gewoon zelf, ik zou het gewoon mooier vinden. En ik vind borsten ook gewoon mooi.
Ja, precies.
Dus dat is het ook.
Ja.
Ja. Ja, precies.
Ja, snap ik.
En qua vulva's nog eventjes. Dat als mensen willen kijken naar verschillende soorten vulva's... Dan kan je dus echt kijken op de Vulva Gallery. En ook vulva wall, dat heet vroeger de wall of de vagina, maar inmiddels weten we dat vagina is alleen maar het baringskanaal, of in ieder geval het kanaal van de opening tot vanaf de vagina tot de opening van de baarmoeder. Dus dat heet nu de vulva wall dan.
Oh, ja.
En daar zijn dus ook allemaal gipsafdrukken van vulva's.
Oh.
En daarin zie je dus hoe divers het is. En dat dus eigenlijk meestal binnenste lippen groter zijn dan de buitenste lippen, en dat dat eigenlijk meer normaal is.
Ja.
En ja, nou ja.
En heb jij er wel eens overwogen om iets dan aan je borst te laten doen? Toen je
ja, zeker. Maar ik heb ook wel eens gedacht, ja, dit, nou ja, ik was een puber. Dus, maar ik heb ook wel eens gedacht, kan ik niet gewoon even zwanger worden?
Oh, even zwanger worden?
Ja, en dan abortus.
Maar omdat...
sorry.
Ik zeg het niet.
Ja, omdat ik dacht, als mensen zwanger worden, krijgen ze vaak grotere borsten.
Oh, maar dan had je het maar eventjes gehad.
Dat wist ik niet.
Oh, je dacht dan is het voor altijd... Oh, ja.
Ik dacht misschien, oh, dat krijgen mensen dan. Maar ik vind het ook heel, ik bedoel... dat ik überhaupt het zeg over abortus, want dat is natuurlijk ook voor mensen een enorm ding. Maar als puber dacht ik wel van, ja, wat zijn de mogelijkheden?
Ja.
En nou ja, ik heb geen kinderen, maar ik wil dat wel ooit, denk ik. En ik weet dan ook niet, kun je dan nog borstvoeding geven en zo. Ik zou het nu niet doen. En ik vind ook eerlijk gezegd medische ingrepen gewoon best wel naar.
Ja.
Dus dat zou ik ook niet doen.
Ja, snap ik.
Dus ik probeer het gewoon te accepteren. Maar even terugkomend op jouw vriendin. Die zei, na 10 jaar ben je er wel klaar mee. Ik moet zeggen, ik ben er soort van oké mee. Maar ik ben er niet blij mee.
Nee, oké, dat is iets anders.
Ja.
Ja, precies.
En dan kan je natuurlijk ook denken, waar hebben jullie het over? Want gewoon hartstikke goede lichamen.
Weet je wat nog wel misschien leuk is om hierover te vertellen? Dat toen ik die correctie of die reductie liet doen... Toen ging ik voor het eerst, of nou ja, ik had ervoor ook wel eens met een vrouw geseks. Maar toen kwam dat wat actiever, want ik ben biseksueel. En toen ging ik dus, die jaren ging ik gewoon meer met vrouwen seksen. En dan ook met vrouwen met langere vulva-lippen.
Ja.
En dat ik dat nooit vies of raar, ik vond het juist doodnormaal.
Ja.
Gek, hè?
Ja.
Dus dat bij anderen vond ik dat dan... Nou, ik heb dat nog echt geen seconde gedacht van iel of raar of lelijk. En dat ik het bij mezelf wel dacht.
Ja, dus dat eigenlijk jij befte wel andere vrouwen met langere binnenste lippen. Maar je wilde zelf eigenlijk niet gebeft worden met de langere lippen.
En dat ook bijvoorbeeld wel als vriendjes of mannelijke bedpartners, denk ik, vooral vriendjes ook wel eens zeiden van... van ik vind dat helemaal niet raar. Ik vind het mooi. En dat ik dat nooit geloofde. En dat ik hun nu geloofde wat zij zeiden. Net zoals dat ik altijd dacht dat je altijd heel dun moest zijn als vrouw. En als jongens dan zeiden, of vriendjes van... Dat maakt mij niet uit, geloof ik dat ook niet. Totdat ik ook met vrouwen naar bed ging. Dit is misschien te groot zijbrug. Dat ik dat ook niet per se alleen maar wilde. Snap je?
Nee.
Dat het niet uitmaakt.
Nee.
Dat het per vrouw gewoon anders is.
Nee, en dat aantrekkingskracht en seksualiteit gaat natuurlijk helemaal niet alleen maar om lichaam.
Totaal. Ik heb
dat is ook...
Als ik kijk naar mijn exen en dat zo verschillend.
Ja.
Ja.
Wat vind jij seksueel aantrekkelijk? Wat is dat in iemand?
Ja. Nou, er zijn wel... Nee, ja, dat weet ik niet. Als ik nu kijk naar mijn partner, mijn vriend. Ik heb niet een paar bepaalde dingen. Van zo moet hij eruit zien. Of zo moet zij eruit zijn. Of die eruit zien. Nee, gewoon ook een gevoel. Weet niet. Jij? Nou, dat vind ik heel moeilijk.
Nou, ik heb dus nooit dat als ik iemand zie, dat ik dan meteen denk, oh, met jou wil ik naar bed.
Maar
keer met iemand heb gepraat.
Oh.
Heb jij het wel?
Ja.
Ja, jij ziet iemand en dan weet je het.
Ja, binnen 1 seconde.
Nou, zie je? Dus dat is dus wel grappig. Dat is dus echt anders. Ik heb echt dat ik met iemand even moet praten.
Ja?
En dan denk ik, oh ja. En als iemand dan een vraag stelt of iets zegt waardoor ik denk, jij ziet mij. Of er is een soort vibe. Dan wil ik het.
Oh,
maar nooit alleen maar bij iemand zien.
Oh, ja.
Wel dat ik iemand heel aantrekkelijk kan vinden. Maar niet dat ik denk, kom ik aan naar bed.
Zien wel dat iemand even 1 woord heeft gezegd.
Ja.
Ja, oh, wat grappig.
Heb jij wel. Nou,
ja,
zie je,
ik
dus
kan
zo,
dat
is, ja.
Ik weet ook, wist ook bij mijn exen bijna allemaal gewoon meteen van, ik ben verliefd op jou.
Oh.
Gewoon meteen, maar dat ik wist dan, dat kan.
Ja, dat kan. Ja, wat leuk.
Ja,
ja nee, bij mij duurde dat
niet.
Echt heel lang.
Ja,
ja. Ja, maar zie je, heel erg verschillend.
Ja.
Ja, wat leuk.
Ja.
Hey, nou, je hebt net al best wel veel dingen gezegd, ook over in bed. Ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die eigenlijk geen ruimte maken voor hun eigen plezier in bed. En die eigenlijk van alle generaties, alle achtergronden, mensen die zeggen van ja, maar nee, maar ik vind het wel goed zo. Of ja, het is niet erg als ik niet klaar kom. Of die eigenlijk gewoon niet hun eigen plezier belangrijk maken. En nou, jij bent heel open over seks. Ik denk... Nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat jij ruimte maakt voor je eigen plezier in bed. Is dat eigenlijk wel zo?
Nee, ook niet altijd hoor.
Hoe is dat voor jou?
Ook niet altijd. Ik kan ook vaak denken, niet vaak. Want ik denk wel dat ik mijn orgasme echt belangrijk vind. Dat ik er ook wel voor opkom. Maar ook vaak dat ik wel denk, hoeft niet hoor.
Ja.
Dus ook niet altijd. Dat is er niet bij mij helemaal uit. Dat is ook geïnternaliseerd.
Ja, wel hè?
Ja.
En wat zou jij dan... ook al doe je het dan niet altijd. Ik denk wel dat je er uitgesproken
over het algemeen,
bent dan
precies.
De gemiddelde vrouw, denk ik. Weet ik eigenlijk wel zeker. Wat zou je die aanraden? Waarvan zou je denken van ja, hoe kunnen mensen wat meer ruimte maken voor hun plezier in bed?
Ja, door dat daadwerkelijk ervoor op te komen. Dus te zeggen tegen je, als je bijvoorbeeld een partner hebt of tegen je bedpartner, van ik vind het niet fijn of ik vind dit fijn. Maar ja, dan moet je dat wel kunnen zeggen. Ja, een beetje een vaag antwoord, maar... Ja, door te zeggen door te zeggen wat je van de seks vindt.
Ja. En zou je dat dan bijvoorbeeld na afloop doen? Of zou je tijdens zeggen van, hiermee doorgaan?
Kan allebei.
Ja.
Ja. Ik weet het niet. Ja, het liefst tijdens, als het niet fijn is, dan ook alvast.
Ja, ja.
En
ja.
Je kan ook al vooraf dingen bespreken, maar...
Hoe heb jij zelf eigenlijk uitgevonden wat je prettig vindt?
Ja, door veel te masturberen.
Ja.
Dat echt, wow, dat hebben we ook zo... Toen ik ook, zeg maar, erachter kwam dat je dat tijdens penetratie kon doen, dat vond ik dan zo lekker. Dus veel masturberen, aan mijn eigen lijf zitten. Ja, van, ja. Ja, ik denk, masturberen. Jij?
Zeker ook masturberen en zeker ook... inderdaad mezelf, dus de buitenkant van mijn clitoris stimuleren tijdens penetratieseks, want dat is natuurlijk, dat zeg jij dus ook, dat is natuurlijk eigenlijk vrij ideaal, omdat je dan en via de vagina de clitoris stimuleert, namelijk eigenlijk de achterkant van de clitoris, en dan ook van buiten.
Ja.
Dat werkt denk ik voor veel mensen wel goed.
Ja.
En verder zou ik denk ik ook zeggen, ja, schaamte is ook denk ik best wel een thema. En ik heb wel het idee dat jij bent best wel schaamteloos.
Ja.
Ja, hoe komt dat denk je eigenlijk? Deze aflevering wordt gesponsord door de Seksualiteitsschool. Het opleidingsinstituut waar je terecht kunt voor scholing en bijscholing op allerlei seksualiteitsthema's. Altijd al meer willen leren over seksualiteit? Met cursussen, live opleidingsdagen en e-learnings leer je seksualiteit bespreekbaar maken in jouw dagelijkse praktijk. Met de code Clitoris is geen knopje kun je nu een jaar lang gratis lid worden. Waarmee je korting krijgt op het Seksualiteitsschool aanbod, up-to-date blijft en meer voordelen krijgt. Link naar de Seksualiteitsschool en de kortingscode vind je in de show notes.
Ja, ik denk dat, behalve dus over mijn vulva, maar over het algemeen, daar ben ik gewoon. Ja, ben ik aard van het beestje, sowieso met veel onderwerpen dat ik me gewoon niet kan schamen, nee.
Nee, maar het is wel best uniek. Het is, ik vind het echt, ik vind het heel leuk aan jou. En ik vind het ook heel opvallend, omdat ik denk dat het komt gewoon echt niet zoveel voor. Dat jij bent gewoon, in ieder geval zo kom je over, gewoon helemaal jezelf. Je laat je lichaam zien, je laat zien waar je voor staat. Je gaat ervoor.
Ja.
En die schaamte, dat is gewoon niet echt een ding.
Nee.
Terwijl echt, ik denk, heel erg veel mensen doen heel veel dingen niet. Omdat ze zich schamen ook voor, wat zou misschien een ander denken? Of wat nou als ik zeg dat... Stel je voor, je vindt het eigenlijk heel fijn dat iemand je beft heel lang. Veel vrouwen zeggen, maar het duurt misschien te lang. Ik denk dat er wel echt veel schaamte is ook voor eigen seksuele verlangens, fantasieën, plezier en dingen waar mensen voor staan.
Ja, denk ik ook. Ja.
Ja.
Ja, het is ook niet, ik bedoel, ik zou dat vast ook wel een beetje hebben hoor. Maar ik kan, ik heb dat over het algemeen denk ik best wel weinig. Ja, ik weet niet, maar ja.
En wat zou je zeggen tegen mensen die zich heel erg schamen? Of kan je het je gewoon bijna niet voorstellen?
Nee, ik kan me heel goed voorstellen. Omdat ik het natuurlijk ook wel ken. En ik heb bijvoorbeeld wel eens geschaamd dat ik dan meerdere bedpartners wilde hebben. Of weet je wel. Dus, maar ik ben de afgelopen jaren, denk dat ik dat sowieso weinig heb. Maar vooral de afgelopen jaren denk ik gewoon, ik kan mij het schelen. Ik heb helemaal geen zin om me daar druk over te maken. Over wat allemaal wel of niet vinden. Dat vind ik ook... Dat vind ik ook moeilijk om daar... Ik ben altijd heel slecht in als mensen zeggen, wat zou je willen meegeven? Omdat ik het gewoon niet zo goed weet.
Nee, dat is helemaal
maar
goed.
Het leven is gewoon veel leuker als je minder schaamt. Maar goed, hoe je daar dan komt, dat vind ik ook... Maar nog misschien leuk om iets te zeggen over hoe ik er ook achter kwam wat ik lekker vond. Masturberen is ook omdat ik gewoon veel verschillende soorten seks heb gehad.
Oh ja, vertel.
Ja, gewoon met verschillende mensen.
Mm-hmm.
Vooral, ik heb veel seks met ook veel mensen gehad. En daardoor wist ik goed, dit wil ik niet, dit wil ik wel, dit vind ik wel lekker, die vind ik wel aantrekkelijk. Ik denk dat ook heeft bijgedragen eraan. Ik bedoel, ik moedig nu helemaal niet aan om veel seks te hebben met verschillende mensen als je dat niet wil. Maar voor mij heeft dat wel geholpen.
Ja.
Ja.
Ik denk ook dat je dat best mag aanraden hoor. Dat dat best wel kan helpen.
Dat heeft mijn moeder me ook meegegeven. Die zei altijd van, net zoals met reizen en met eten en met eigenlijk alles in het leven is goed om veel verschillende soorten dingen uit te proberen. Want dan weet je wat je fijn vindt en wat niet. Net zoals ik weet heel goed wat ik wel in een relatie wil en wat niet.
Ja.
Omdat ik ook verschillende relaties heb gehad. En net zoals dat geldt ook met seks. Van dat wil ik gewoon niet meer dat wel. Omdat ik gewoon...
En heb je een voorbeeld wat je wel niet in een relatie wil?
Ja, zeker. Ik wil heel graag een... ik vind het bijvoorbeeld heel fijn dat mijn partner, Seb, dat hij gewoon heel, heel rustig, heel stabiel is. En ik wil gewoon niet met... dat hij rustig en stabiel is. Dat vind ik heel belangrijk.
Hij is heel lief, hè?
Ja, hij is heel lief. En ook als ik met hem zou uitgaan, zou ik ook... ik val gewoon heel erg op rustige mensen.
Ja.
Ook wel in vriendschap. Nee, vriendschap verschilt het. Maar in relatie zou ik dat altijd wel willen. Ja, omdat ik zelf dat natuurlijk niet... Ik ben wel op zich wel stabiel, maar niet per se heel rustig. Dus... Dat vind ik heel belangrijk. Jij?
En wat echt niet?
Dat is meer een heftig iemand of zo. Of, ja, dat...
Het is ook een beetje een persoonlijkheid.
Ja, gewoon heel stabiel, rustig. Iemand ook geen stresskip. Hij maakt zich ook weinig zorgen. Ja, dat vind ik gewoon heel fijn en heel aantrekkelijk. Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Dus ja. Als ik me erg zorgen maak, dan zegt hij nee, jongen.
Ja, waar heb je het over?
Waar heb je het over? Hij is gewoon heel steady, rustig, heel authentiek. Heel, laat zich ook niet meepraten. Hij is zo eigen.
Ja.
Dat vind ik
ja, dat ook. Ik denk dat jij dat ook aantrekkelijk vindt.
Ja, ik ken niemand. Ik vind echt een van de. Ja, nee, ik ken bijna niemand die ik zo eigen vind als dat ik hem vind. Dus dat vind ik ook heel, heel aantrekkelijk. Hij zou nooit even meepraten met mij of zo. Of zo. Dus dat. Ja.
Nou, we gaan deze podcast even naar hem opsturen. Ja, ja, kan ik deze
veerzeren.
Ja, precies, allemaal horen.
Maar ik weet even niet meer hoe we hier opkwamen.
Nee, dat maakt niet uit.
Ja.
We kunnen wel een mooi bruggetje maken. Namelijk, we hebben nu best wel veel gehad over vrouwen. En dat jij seks hebt gehad met verschillende mensen en feminisme. Hoe kijk je naar, wat kunnen mannen doen in deze samenleving? Wat is de rol van mannen?
Die kunnen veel meer doen, want eigenlijk als het nou gaat over welke onderwerpen we het over hebben, ook seksueel overschrijdend gedrag, maar ook over de orgasmekloof, eigenlijk allerlei thema's waar we het over hebben en die ook in mijn boek voorkomen, daar hebben mannen een rol in. Dus mee emanciperen, zich uitspreken, zich hierin verdiepen. Het gaat toch vaak, zijn het vrouwen die dit soort gesprekken voeren, toch? Dus
ja.
En misschien is het dan leuk om te noemen dat ik van hoe doen we het een mannelijke versie wilde maken.
Oh ja, ja.
Dus ik dacht, dat was eigenlijk een van de conclusies van het boek ook. Dat, want voor mij in het laatste hoofdstuk, dan stel ik al deze vrouwen de vraag, maar hoe zorgen we nou door verandering? Het is duidelijk dat er verandering nodig is, maar hoe zorgen we daar nou voor? En heel veel vrouwen zeiden, je moet eigenlijk met mannen gaan praten, omdat, tot deze onderwerp wat ik net ook zei, hebben mannen vaak, spelen een rol hierin. En toen dacht ik, oké, dan ga ik een boek schrijven, hoe doen zij het? Fucking goed idee, toch?
Ja, fucking goed idee.
Naar de uitgeverij is ook,
yeah.
Ja. Ik dacht echt, ik zag er helemaal voor mijn andere cover, maar dan wel weer, voor de mensen met beeld. Gewoon deze cover, alleen hoe doen zij het? Alleen met al die mannennamen. Nou, en ik wilde met bekende mannen, want dat zijn vaak ook rolmodellen. Dan,
ja.
Toen heb ik 40 bekende mannen, mannekes. 40 bekende mannen benaderd en niemand wilde. Ik heb geen één ja gehad. Dus toen is het stekker uit de.
Maar Miliel, wat waren de reacties dan?
Ja, kijk, ik heb dan contact met management. Dus krijg je gewoon reacties zoals geen tijd. Je krijgt geen reden, zeg maar.
Ja.
Maar dat was toch opvallend, want ik heb ook 40 bekende vrouwen benaderd. En hier zijn ook echt, bekende vrouwen. En
absoluut, echt ook wel vooraanstaande vrouwen in hun vakgebied.
Ja, precies. En in hun vakgebied is nog wel logisch dat ze meedoen. Maar bijvoorbeeld een Tjitske Reininga, die deed ook gewoon mee. En die heeft actrice en die had hier volgens mij bijna nog nooit in het openbaar over gepraat. Dus waarom hebben deze vrouwen wel tijd met drukke agenda's en wilden de mannen, daar zit natuurlijk iets anders onder.
Het is gewoon een keuze.
Het is gewoon een keuze, ja precies. En 40, het is niet dat ik er 5 heb benaderd. Dat
nee.
Die...
nee, je had er ook geen 40 nodig, dus dat is ook wel, want precies.
Precies, dus en ik was ook echt teleurgesteld.
Ja, wat jammer zeg.
Ja, ik ben benieuwd waarom jij denkt dat ze niet hebben meegedaan. 40 gewoon mannen, bekende mannen met het boek.
Ja, ik...
Ik ga chocolaatje eten, mag
ja,
dat?
Doe, ja zeker. Waarom ik denk dat mannen niet mee wilden doen aan hoe doen zij het. Ja, ik denk dat eigenlijk alles wat... Ja, dit is wel even heel erg gechargeerd misschien, maar dat heel veel dingen die worden gerelateerd aan een soort gevoeligheid of kwetsbaarheid of iets waar je dan misschien ook iets zou moeten vertellen wat spannender is en wat te maken heeft ook met je innerlijke beleving van dingen. Dat is iets dat... vinden we toch als maatschappij niet stoer en niet mannelijk. En dat is natuurlijk heel erg jammer en ook heel erg onzin, want alle mannen hebben ook gewoon alle gevoelens die alle vrouwen hebben en alle genders, dus het slaat volkomen nergens op. Maar ik denk wel dat ook weer als je kijkt toch weer naar die dubbele seksuele moraal, naar die status, dat het gewoon niet per se bijdraagt aan hun sociale status.
Precies.
En dat het dat eigenlijk laat zien. Maar goed, dit is wel even nu uit de losse pols bedacht.
Ja, maar dat denk ik ook.
Ja, en... Maar ik vind het wel echt heel jammer. Dus ik zou bijna denken, kunnen we niet nog een oproep doen? Kunnen we niet nu nog een oproep doen aan alle mannen, alle bekende mannen die dit ooit gaan horen?
Ja.
Stuur Milou een bericht. Want er moet gewoon nog een hoe doen zij het komen. Dat is gewoon echt... Als we allemaal vooruit willen, dan moeten we het gewoon samen doen. En dan kan je niet alleen maar met één gender of een aantal genders. Maar dat moeten we echt hand in hand.
Want dan, en ik denk ook trouwens wat meespeelt is dat... misschien dat mannen niet wilden praten, dat ze bang zijn om te praten over seksueel overschrijdend gedrag. Dat ze, omdat dat.
Ja, dat ze dat misschien zelf ook wel hebben gedaan. Maar ja, vrouwen doen dat ook. Hè? Ik bedoel, ik weet veel meer mannen. Hè? 95% van de plegers van seksueel geweld is natuurlijk een man. Maar ja, ik, misschien om dat toe te geven. Maar het verbaast me ook wel hoor. Vooral 40 mannen.
Ja, en
dat
ik echt weet, veel.
Jeetje. En ook wat een teleurstelling voor jou.
Ja,
gewoon,
ja.
En voor mij nu ook om dit te horen. Maar
dat, ja, en ook mannen die zich ook openlijk uitspreken als feminist. Weet je wel?
Ja.
Dat ik dacht, ja, maar als jij... Ik, op een gegeven moment nam het vertrouwen in het boek natuurlijk ook af. En ik dacht, straks heb ik één jaar, maar ik moet er wel toch iets van 10 minstens. Dus,
minstens.
Dus dat ging gewoon niet. Maar het betekent niet inderdaad dat dit boek niet ooit nog geschreven kan worden. Ik bedoel,
precies.
Maar dat ik inderdaad dacht... Ja, als mannen hier niet aan willen... Dit is wat je als man kan doen, die zich openlijk als feminist uitspreekt. Die willen ook iets veranderen, die willen bijdragen. Dan kan je hier ja tegen zeggen.
Ja.
Dus dat was wel teleurstellend. Dat betekent niet dat er inderdaad ook mannen zijn... Je had vorige week Rick van Lunsen.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook wel mannen hiermee bezig. En, maar wel, ik vind wel echt weinig.
Nou, heel weinig en wel vaak dezelfde.
Ja, precies.
Dat zei Rick zelf eigenlijk ook al. Van ja, het is wel telkens weer ik.
Ja,
zeg maar.
Precies. Ja.
En dat is natuurlijk ook... Je zou willen dat heel veel meer. En natuurlijk, ja, je hebt ook Jens van Trigg, maar die hoor je ook altijd weer overal terugkomen.
Precies.
Die fantastisch is. Alleen het zou fijn zijn als er nog veel meer mannen zich daarvoor uitspreken. Ik heb laatst ook een interessant boek gelezen, Schijnfeminisme, van Sam Hills.
Sorry.
En dat gaat dus over mannen die zich voordoen als feminist online en zo. En dat dan eigenlijk helemaal in het echt niet zijn.
Nou, dat zijn dat misschien die mannen die ik heb benaderd.
Ja, precies.
Ja. Nee, maar mannen, ja, ik vind dat mannen zich hier echt meer mee bezig kunnen houden.
Ja.
En, ik vind dat op veel verschillende niveaus. Dus in vriendengroepen hierover hebben, maar ook luisteren naar vrouwen en zeg maar uitspreken. Ja, echt.
Nou, en zich ook gewoon inlezen.
Ja, inlezen.
Ik merk het in mijn eigen leven ook wel heel erg hoor, bij mijn mannelijke vrienden. Dat ik soms denk, ja, lees maar eerst even dat artikel, want ik ga het niet weer uitleggen.
Nee,
of dat ik soms, thuis ook wel een beetje ruzie krijg. Omdat ik dan denk van, hè, maar wat zeg je nou? Ja, maar dat vind ik ook het interessant. Dat ook mensen, zoals ik, die heel erg ermee bezig zijn. Dat betekent echt niet dat in je omgeving iedereen dat natuurlijk ook altijd is.
Ja.
Maar ook wel weer misschien meer dan gemiddeld. I don't know. Milou, nog als laatste.
Ja.
Ik wilde eigenlijk ook vragen wat je mensen wil meegeven. Maar dat is dus niet zo jouw ding. Dus ik dacht, ik weet dat jij ook best wel veel altijd kijkt en leest. Heb jij nog iets moois gezien de afgelopen tijd? Een serie, een film?
Over
iets gelezen?
Ja,
iets wat met seksualiteit en relaties te maken heeft, waarvan je denkt van nou, kijk dat.
Nou, voor mannen die luisteren zou ik inderdaad... Ik heb heel verstom dat ik de titel ben vergeten. Ja, waarom feminisme goed is voor mannen en andere wezens. Van Frank Meester, als ik het goed zeg. Ik kreeg het eerste exemplaar uitgereikt, dus ik moet het eigenlijk wel weten. Maar dus dat mannen zich meer inlezen ook over waarom feminisme goed is voor mannen.
Ja.
Vind ik een goede tip. En sowieso eigenlijk ook al deze boeken die hier liggen.
Ja.
Dus een man kan natuurlijk ook Hoe doen we het lezen. Misschien juist.
Oh, zeker. Ja.
En mijn eigen boek aanprijzen.
Heel goed. Gewoon overal doen.
Van ruimte innemen.
Ja.
Daar is zoveel te lezen en te kijken. En wat ik een hele mooie documentaire vond, die is al wel een aantal jaar oud. En dat is trouwens voor iedereen die kijkt, Mijn seks is stuk, van Lise Korpershoek.
Ja, ja.
Vond ik heel mooi.
Ja.
En wat ik de laatste tijd, luister deze podcast. kijk, ja, wat ik de laatste tijd. Ja, er wordt zoveel gemaakt, hè?
Ja, er wordt veel gemaakt nu rondom dit thema.
Ja.
Ook wel heel fijn.
Ja.
Als je nog iets bedenkt, mag je het ook gewoon nog naar me sturen. Zet ik er nog bij. Maakt helemaal niet uit. Hey, en wat staat er voor jou nog op de agenda? Niet vandaag, maar gewoon in de toekomst. Waarvan denk jij van dat wil ik echt nog heel graag doen?
Misschien, want ik ben nu bezig met mijn derde boek. En dat gaat over mentale gezondheid. Dus iets wel redelijk anders. Maar gewoon meer blijven maken. Misschien inderdaad iets meer soms richting beeld. Of niet alleen schrijven. Ja. Dus dat zou ik nog wel heel erg leuk vinden. Maar weet je dat ik eigenlijk altijd best wel weinig nadenk over mijn toekomstplannen qua werk. Omdat ik gewoon heel erg denk, ik denk gewoon per project. En ik zal me over feminisme hopelijk altijd blijven uitspreken. Maar dat kan ook veranderen in vorm en onderwerpen. Ik leef een beetje per project. Per jaar misschien. Ja. Dus van alles. Maar eigenlijk al deze thema's die we besproken hebben. Ja, ik hoop dat ik me daar altijd over blijf uitspreken. En daar dingen over blijf maken.
Ik hoop ook heel erg dat je dat blijft doen. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier vandaag was.
Ja.
Vandaag was.
Ja.
Dus Milou, thanks for coming.
Ja.
En tot de volgende keer.
Jij ook, dankjewel.
Ja,
heel leuk. Oh ja, ik wil toch wel wat meegeven.
Ja, doe maar.
Maar dat heb jij eigenlijk gezegd. Maar
maakt niet uit.
Voor vrouwen, en zo eindigt mijn boek ook, van dat Ellen Laan zegt van inderdaad, prioriteer je eigen seksuele plezier.
Ja.
Het is niet per se belangrijker dan dat van je bedpartner, maar wel minstens even zo belangrijk. En vooral niet minder belangrijk. En dat het zo belangrijk is om je daar ruimte in op te eisen. Dus dat zou ik willen meegeven. Maar goed, dat is eigenlijk al genoemd. Maar...
Nee, maar heel belangrijk. Ja, prioritiseer echt, je eigen plezier.
Echt waar. Oh, wat belangrijk.
Ja. Zin in. Lekker allemaal gaan doen. En lekker veel masturberen.
Ja, precies. Dat wilde ik ook zeggen. Ja.
Oké, dankjewel.
Op de valreep. Ja.
Bedankt voor het luisteren. Praat lekker over seks en doe het altijd met plezier. Wil je adverteren? Neem dan contact met mij op via annamariansen.com/podcast. De audio- en videoproductie is gedaan door Stephanie van Dracht van Stories & Studios. Het beeld en logo zijn ontworpen door Bureau Grotesk. De muziek is geproduceerd door Diederik Bransma en de titel is bedacht door Claire Bontje. Deze podcast is opgenomen bij Dr. Mama.